Gemeente, aanstaande dinsdag is er Bijbellezing. De aanvang is om 7:45. Komende woensdag vergadert de kerkenraad. Aanstaande donderdag is er geen zendingsavond. Dominee C. van den Berg zou dan spreken over het zendingswerk in Zuidoost-Azië. Hij kan niet komen op deze datum. En de zendingsavond is nu uitgesteld tot donderdag 29 maart. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 92, de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En vers 3, hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. 92, 1 en 3. Laten wij, gemeente, ons eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 11, het derde vers. De alwijze God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen. Maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten. En wat u daar verder vindt in Psalm 11, het derde vers, naar de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Romeinen 6. We beginnen te lezen bij vers 15 tot en met 23, het einde van het hoofdstuk. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 6, te beginnen bij vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Driessen, die opgenomen is in het ziekenhuis vanwege benauwdheid. We willen ook opdragen zuster Jacobien Molenaar, die vrijdag gecureteerd moet worden na een mola-zwangerschap. Zullen wij samen bidden. O machtige en heerlijke God, wat een voorrecht is het om weer in uw huis te zijn. Heere, wij leven in een drukke wereld, waarin elke dag weer nieuwe berichten zijn. En eigenlijk zijn het allemaal weer zelf de oude berichten. Het is altijd hetzelfde. Wij leven in een wereld vol onderdrukking, slavernij, boosheid, ongehoorzaamheid. Wij leven in een maatschappij wat in ongerechtigheid ligt. En het loon daarvan zal de verdoemenis zijn, de dood. En het is altijd, zolang de mensheid na het verbroken paradijs bestond, is dit altijd het terugkerend refrein: ongerechtigheid. En zo is er eigenlijk niets nieuws in de wereld. Maar nu mogen wij in uw huis zijn. En daar horen wij nieuwe dingen. Daar horen wij van heil, van gerechtigheid, van heiligmaking, van een nieuw leven. We horen daar over de genadegift die er is in de Heere Jezus Christus. De genadige gave van het eeuwige, zalig leven. En dat is nieuw. En dat blijft altijd nieuw. Dat is onuitputtelijk. Zo groot, zo mooi, zo rijk. En dat komt omdat u de eeuwige God bent. U hebt geen einde, u hebt geen begin. En nou mogen wij in deze drukke wereld, in onze jachtige tijd, mogen wij hier horen in rust van wie u wilt zijn voor een zondig mens. En zo past het ons u te aanbidden om het wonder van de zaligheid, om het wonder van het werk van uw Heilige Geest. Hoe heerlijk zijn uw werken. Wij doorgronden het niet dat de mens overgezet wordt vanuit de dood in het leven, vanuit de duisternis in het licht. Een mens die het verdient om voor eeuwig om te komen, om weggeworpen te worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat zo iemand overgeplant wordt in het hemels koninkrijk. Het is allemaal genade, Heere. We belijden u dat wij u niet kunnen doorgronden. En dat kan ook inderdaad niet. Dat kunnen de engelen ook niet. Omdat u de eeuwige God bent. Maar tegelijkertijd, Heere, kunnen wij ook niet de ernst van de zonde doorgronden. En vergeef ons dat wij zo gemakkelijk kunnen leven. Dat wij zo toegefelijk kunnen zijn in het leven. En Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat wij met de zonde spelen. Dat wij de zonde gaan goedkeuren. Dat we de zonde gaan goed praten. Het gebeurt overal om ons heen. En wij ademen die lucht in elke dag. Heere, bewaar ons ervoor dat wij het kwade goed zouden noemen. En het goede kwaad. Heere, wil daartoe uw Heilige Geest geven. Om ons licht te geven op de werkelijkheid. En dat wij zicht mogen hebben op wie u bent. En dat we onszelf zullen verootmoedigen en vernederen voor u. Dat we onze plaats zullen innemen. En dat is in het stof voor u. Omdat wij in alles wat wij doen tekortschieten. Dan worden wij klein. En dan begeren wij dat u groot wordt. Dat u alles voor ons wordt. Heere, wilt u die houding bewerken in onze levens. We hebben dat nodig, Heere. Dat de liefde van God ons leven zou doorstralen. En dat wij mogen versmolten zijn voor u. Omdat u het eeuwig waard bent om geliefd te worden. En dat we u volgen. Naar de eis van uw woord. Heere, wil het geestelijke leven in ons midden uitstorten. Wilt u tot bekering brengen hen die nog onbekeerd voortleven? Wilt u, Heere, hen wakker schudden die nog voor eigen rekening leven? Wilt u, Heere, uw volk en kinderen versterken in het geestelijke leven. En laat uw Heilige Geest ons mogen leiden en onderwijzen. Dat de vrucht van uw geest ook openbaar komt in ons leven. Heere, daarvoor leven wij. Zonder u mislukt ons leven. Ons hart en ziel moeten gebonden zijn aan u. En dat is de ware vrijheid. Leer het ons zien, Heere. Leer ons u aanbidden in geest en in waarheid. Leer ons u hartelijk lief te hebben. En doe ons wandelen in een heilig leven van toewijding aan u. Omdat dat het vrucht is van uw werk. Heere, gedenken ieder van ons. Zegen de kinderen in de gemeente. Werk met uw Heilige Geest in hun harten. De jongeren, wilt u hen inwinnen voor u en voor uw dienst, dat ze ervaren mogen in uw hart dat uw woord de waarheid is. O Heere, gedenk de zieken. We bidden u voor zuster Driessen. Wilt u haar gedenken in het ziekenhuis? Schenk haar rust. Laat ze mogen weten, Heere, dat u haar ziet en dat ze daar niet alleen ligt. Wil ook haar man versterken. Zij beiden hebben geen sterk gezondheid. Maar wilt u hen beiden bekrachtigen in u de Heere. En dat ze bij u hun troost, uitzicht en ware hoop mogen ontvangen. Wilt u zuster Driessen beschermen en kon het zijn weer spoedig weer naar huis doen terugkeren. We belijden, Heer, ons leven is in uw hand en we zijn in alles van u afhankelijk. Maar schenk daar uw genade. En zo bidden wij u ook voor zuster Jacobien Molenaar. Want ook zij is in uw hand. Ook met de teleurstelling die zij nu voor de tweede maal heeft ontvangen. En wanneer ze vrijdag gecureteerd moet worden, wilt u bij haar zijn. Haar kracht geven. Niet alleen tijdens die operatie, maar vooral geestelijk. In haar hart en ziel. Verblijd haar, Heere, door uw daden in haar leven. Zegent u haar en haar man Robin. En wilt u, Heer, hen voor uw rekening nemen. Wil hen nog verblijden door wat u zult doen. Heere, zegen hen en sterk hen. En geef dat ze bij u een schuilplaats zoeken en vinden. Gedenk ook anderen die ziek zijn. Er zijn er ook die weer in de kerk zijn. Na een lange tijd afwezig te zijn. Wat een zegen. Wat een blijdschap en een vreugde. Om weer op te mogen komen. En wat is gezondheid toch een groot goed. Heb dank, Heere, voor uw zorg. Gedenk hen die nog thuis ziek zijn. Die niet in de kerk kunnen komen. Ontferm u over hen. Heere, wij bidden u, sterk uw dienaar in het preken. Geef hem helderheid van gedachten en in spreken. En laat ook dit gedeelte, wat ook best moeilijk voor ons kan zijn, laat dat duidelijk in ons hart verklaard mogen worden door uw Heilige Geest. Zegen hen die thuis meeluisteren met ons. Geef dat zij zich voelen dat ze ook onder de levende bediening van uw woord zijn. Wil uw koninkrijk uitbreiden door heel deze wereld heen. Wil nog velen tot bekering brengen. O grote, machtige God, laat uw Zoon verheerlijkt mogen worden in harten van vele zondaren. Hoor ons bidden, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de evangelisatiepost in Gent. Zullen wij zingen Psalm 52, de versen 1 en 5. 52, 1 en 5. Geliefde gemeente, de mensheid is in staat om hoge bergen te meten. Zelfs de hoogste bergketens, Mount Everest in de Himalaya, men weet precies de hoogte daarvan te bepalen. En hoe hoog bergen zijn, men weet ook er bovenop te klimmen. De mens heeft elke berg bedwongen. Maar er zijn ook andere bergen. En die zijn nog veel hoger. En daarvan heeft geen mens de hoogte kunnen meten. En geen mens heeft die bergen kunnen bedwingen. Dat zijn de bergen van zonde. De schuld. De zonde van de jeugd. De zonde van nalatigheid. De zonde van uw jonge jaren. De zonde van de ouderdom. Als we die allemaal op elkaar stapelen, dan is dat een hoge berg. We kunnen eigenlijk zeggen dat het een bergketen is. Dat maakt scheiding tussen u en de Heere. Dan is bij die zondaar is het duisternis. Maar aan de andere kant van die hoge bergketen, daar is licht, daar is vrijheid, behoud, daar ligt vrede. En wanneer de mens dat gaat zien, dan loopt hij in zijn ongeluk. Dan loopt hij in het donker. En hij kan nooit over die berg heen komen. En wat is het dan toch heerlijk? En wat is het dan toch een uitkomst wanneer de Heere Jezus daar verschijnt? Over de toppen van de bergen. En wanneer hij die hele bergketen optilt en wegwerpt in een zee van vergetelheid. En die bergen zijn weg. En ze komen nooit meer terug. Dat is wat de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen aan het uitleggen is. Van de vrede die bewerkt wordt door het geloof in de Heere Jezus Christus. En om vrede te bewerken heeft de Heere Jezus de schuld van zijn volk op zich moeten nemen. En toen is hij, om dat beeld maar verder te gebruiken, is hij verpletterd onder het gewicht van die bergen. Maar doordat hij zich liet verpletteren, wist hij die bergen weg te duwen in die diepe oceaan. En toen kon hij het uitroepen, het is volbracht. En dat is nou het heerlijke wonder wat er gebeurt in het leven van een kind van God. En dat beschrijft de apostel Paulus hier in deze prachtige brief aan de Romeinen. En dan wanneer de Heere Jezus in het leven komt en de schuld wegneemt en dat er vrede is met God, dan is zo'n mens geïncorporeerd in Christus. Hij is ingeënt in de Heere Jezus. Hij is een levende tak geworden van Christus en hij leeft door en uit en met de Heere Jezus. En al de weldaden en de kracht van de Heere Jezus vloeit hem toe. De Heer is hem genade geweest. Dat heeft de apostel Paulus beschreven in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Hebben we vorige keer gezien, toen begon de apostel een vraag te stellen. Een vraag die sommige mensen zeiden: zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Want de Heere vergeeft de zonden, laten we maar aan de zonde blijven. Dan wordt de genade alleen maar meerder en dan wordt God nog meer verheerlijkt. Want hij geeft meer genade. Paulus zegt, dit is afschuwelijk. Hij zegt, dat zij verre, vers 2. En dat kan helemaal niet zo, omdat Gods kinderen begrepen zijn in Christus. Ze zijn geïncorporeerd in de Heere Jezus Christus. En daarom kunnen ze niet meer in de zonde leven en willen ze dat ook niet. Gods kinderen zijn begrepen in de Heere Jezus. Ze zijn gestorven met Christus, opgewekt tot een nieuw leven. En wanneer ze rustig door blijven zondigen, dan laat dat zien dat ze helemaal niet geïncorporeerd zijn in de Heere Jezus. Dan blijkt het dat ze hem helemaal niet toebehoren. En nu gaat apostel Paulus opnieuw zo'n vraag beantwoorden. In vers 15. Vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Hoe komt dit dat te zeggen? Dan slaat terug op vers 14. Daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Vers 14. De zonde zal niet over u heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Daarmee wordt bedoeld niet dat we niet gebonden zijn om naar de 10 geboden te leven. Nee, er wordt mee bedoeld, dat weet u. Dat wij niet langer, dat een kind van God niet langer is onder het juk van de wet. Onder de last van de wet. Om daarmee de zaligheid te verdienen. Nee, ge zijt onder de genade. Nou, zegt apostel Paulus dan, sommige mensen zeggen dan. Zullen we dan maar rustig blijven doorzondigen? Vers 15, zullen wij zondigen? Want we zijn niet onder de wet. We zijn onder de genade. Dus we hoeven niet de wet te houden. We zijn toch onder Gods genade. Kunnen we toch rustig doorleven in zonde? En hoeveel mensen zijn er niet die dat in feite zeggen? Moeten we dan wel zo moeilijk doen? Moeten we nou altijd over de zonde praten? Er wordt veel te veel over de zonde gepraat in de kerk, zegt men dan. God vergeeft de zonde. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op zonde. God is toch een liefdevolle vader. En de Heere Jezus toont toch zijn liefde. Hij is de volkomen zaligmaker. En we zijn toch in de kerk onder de genade, zeggen ze dan. En wat maakt het dan uit als ik nog wat zondig? De Heere vergeeft het toch wel. Dat hoeven we toch niet zo precies te doen. Dat hoeven we toch niet zo moeilijk te doen. Ja, we gaan natuurlijk geen grove zonden doen. Geen grove zonden. Geen uitbrekende zonden. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Maar van die kleine zonden. Het maakt er dan toch uit. Toegeeflijk te zijn aan bepaalde zonden. En daar niet tegen strijden. Is dat allemaal zo erg? Om wat slordig te leven, als we toch onder de genade zijn. Het hoeft toch niet allemaal zo precies. En geen mens is toch volmaakt. Dan zult u toch moeten toestemmen. Dan kunnen we toch wel blijven zondigen. De apostel Paulus geeft opnieuw een antwoord. Dat zij verre. Hij zegt vreselijke gedachten. Dat kan helemaal niet. Het is een verschrikkelijke conclusie om zo te redeneren. Dat we wel wat zwak en slap kunnen leven. En kleine zonden wel aan de hand houden. Elke zonde is van belang. Elke zonde heeft gevolgen. En geen enkele zonde mogen wij lichtvaardig beschouwen. Het zijn, zegt Hooglied toch, de kleine vossen die de wijngaard bederven. Die kleine woorden die een verhouding bederven. Een ongepast woord om de omgang met iemand te verknoeien. Een klein leugentje, maar Gods geest wordt erdoor bedroefd en hij trekt zich terug. Iets bekijken of lezen wat niet gepast is. Maar dan blokkeert dat de werking van Gods Heilige Geest. En daarom zegt apostel Paulus, dat zij verre zo'n houding, een vreselijke gedachte. En nu benadert de apostel Paulus het probleem vanuit een ander oogpunt dan eerder in dit hoofdstuk. Eerder sprak hij over de objectieve status van een kind van God. Hij is niet meer gekoppeld aan de vorst der duisternis, aan de duivel. Hij is gekoppeld nu aan de Heer Jezus Christus. Hij is niet meer in Adam, hij is in Christus. Dat is objectief wat God gedaan heeft. Dat is de status van een kind van God. En daarom kan hij en mag hij niet meer luisteren. En hoeft hij niet meer te luisteren naar de vorst der duisternis. Hij is verenigd met Christus. Zijn oude meester heeft hij nou niets meer mee te maken. En toen belegde de eerste gedeelte van hoofdstuk 6, daar legt de apostel uit wat er gebeurd is in het leven van een zondaar van de zijde van God. Wat God gedaan heeft. En zo mogen Gods kinderen niet verder leven in de zonde, want ze horen nu bij de Heer Jezus. Ze zijn overgeplant in Christus en daarom kunnen ze niet doorgaan in de zonde en mogen ze dat niet. Hier in het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 beziet Paulus deze vraag vanuit de beleving van een kind van God. Het gaat hier om wat vanuit de mens beleefd en ervaren wordt. Want wat is er gebeurd in het leven van Gods kinderen? Ze zijn verbonden aan de Here. Ze zijn toegewijd aan de Here. En dat willen ze zelf doen. Ze hebben gezegd, Here, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan u. Dat is hun gebed, dat is hun verlangen, dat is hun wat ze begeren. Ze willen zichzelf stellen voor en aan de Here, zich toewijden aan de Here. Dat gebeurt toch? Als vrucht van Gods werk in het hart. En als dat zo is, Here, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Als dat zo is, dan kan zo iemand niet slordig leven. En dan mag hij niet zomaar allemaal zonden aan de hand houden. Bekering is in feite toewijding aan God. Om de Here te gehoorzamen, om de Here te dienen. En dan is de conclusie dat de zonde er wel helemaal toe doet. En dat wij daarom niets met de zonde te maken mogen hebben. Want als het is zo, als mijn leven toegewijd moet zijn aan u, dan mag ik geen enkele zonde me daaraan verbinden. Dan moet ik werkelijk toegewijd zijn aan uw wil. En elke dag opnieuw hebben Gods kinderen het nodig zich toe te wijden aan de Here. En daarom terugdeinzen van elke vorm van zonde die ons zo lichtvaardig omringt. In spreken, in gedachten, in alles. En al geeft de apostel hier twee redenen in dit gedeelte dat we gelezen hebben, waarom wij onszelf totaal behoren toe te wijden aan de Here en niets met de zonde te maken mogen hebben. Dat is de roeping van een kind van God. Straks gaat hij verder in hoofdstuk 7. En dan blijkt het wel, heb je de strijd in het leven van een kind van God. Dat hij wil het goede wel, maar hij doet zo vaak nog het kwade. Dat geeft allemaal spanning, maar dat is voor de volgende keer. En het gaat nu hier om het feit waartoe een kind van God geroepen wordt. Namelijk zichzelf toe te wijden aan de Here. Twee redenen. De eerste reden, de versen 16 tot en met 18. En daar gaat het om, wie is nu uw meester? Wie is uw meester? En dan legt Paulus uit dat het twee meesters zijn. Het lijkt erop zijn eerdere redenering aan het begin van het hoofdstuk. Maar het is de werkelijkheid. Ook vanuit de beleving nu van een kind van God. Er zijn twee meesters. Anderen zijn er niet. Elk mens is onderworpen aan één van deze beide meesters. Dat is onontkoombaar. Geen mens is autonoom, vrij, zelfstandig. Niemand is onafhankelijk. Wij dienen één van deze beide meesters. En dat legt apostel Paulus uit in vers 16. Dat mensen zichzelf stellen als dienstknechten of aan de zonde of aan God. Dus ze stellen zich als dienstknechten tot gehoorzaamheid of aan de zonde of aan de dood. Of aan de Heere God. De zonde leidt tot de dood. En toewijden aan God leidt tot eeuwig leven, zaligheid. Wij lezen hier het woord dienstknecht. Dat is niet echt gangbaar Nederlands. We spreken over knechten. Of je spreekt over employés, werknemers als je wilt hebben. Maar dat wordt niet meer bedoeld. Het woord in het Grieks betekent slaaf. Doulos. Slaaf. En dat is het eigenlijk. Een slaaf van de zonde. Of een slaaf van God. Maar slaaf van God is een band van liefde. Slaaf aan de zonde is een band van slavernij, geknecht. En Paulus spreekt hierover dat mensen zich stellen tot slaaf of aan de zonde of tot slaaf aan de Heere God. En daarmee gaat hij terug op een gebruik in die jaren. Dat kennen wij niet meer. Een gebruik dat iemand zich stelde vrijwillig als een slaaf aan een rijke man. Dus, iemand in de tijd van de apostel Paulus was arm. Er waren geen sociale voorzieningen. Er was geen pensioenvoorzieningen. Geen zorg. Arm, geen werk. Nou, hij kon best verhongeren. En om dat te voorkomen, dan gebeurde het wel in die tijd dat zo'n arm man ging naar een rijke man toe en die zei: ik wil uw slaaf zijn. Hoeft er niet voor te betalen, ik wil gewoon in uw dienst staan. En dat betekent dat die rijke man moest zorgen voor een bed. En voor een dak boven zijn hoofd. En voor 3 maaltijden per dag. En om te overleven deden mensen dat. Ze stelden zich in, ze maakten zichzelf tot slaaf van een rijke man. En zo konden ze overleven. En ze zeiden tegen de rijke man: ik zal u dienen. Dat doet nu elk mens, zegt apostel Paulus. Wij wijden ons toe aan iemand. En er zijn maar 2 mogelijkheden. Je bent of een slaaf van de zonde, of een slaaf van God. Waar sta jij? Wie dien jij? Wie dient u? Er is geen neutraal gebied. Er is geen Zwitserland. In de Tweede Wereldoorlog was Zwitserland neutraal. De geallieerden en de Duitsers, die streden tegen elkaar. Maar Zwitserland was neutraal, hield zich overal buiten. Dat bestaat niet in geestelijk opzicht. Er is geen Zwitserland. U bent of een dienstknecht van de duivel, van de zonde, of u bent een dienstknecht, een slaaf van de Heere God. Want wat gebeurt er nou in bekering? In bekering Dan zegt de mens, Heere, ik wil u als mijn meester. Ik stel mij voor u, Heere. En dat komt omdat de Heere zo'n mens trekt. En de mensen de ogen opent. En dan schrikt hij waar hij mee bezig is in zijn leven. Wat ben ik nou al aan het doen? En dan gaan zijn ogen open voor de schoonheid van de Heere. En dan zegt de Heere, u wil ik dienen. U wil ik volgen omdat u zo goed bent. Dat gebeurt eigenlijk in bekering. En dan wilt u voor mij zorgen. Dan ben ik helemaal van u. Eens was zo iemand dan een slaaf van de zonde. En nu werd hij in de vrijheid gesteld. Hij werd een slaaf, een dienstknecht van de gerechtigheid. Vers 18. En hier zien wij het kenmerkende van een christen. Hier zien wij het kenmerkende identiteit van een kind van God. Hij is een dienaar van de gerechtigheid. Hij zoekt het goede. Hij leeft voor het goede. Hij leeft voor de Heere God. De Heere God is het doel in zijn leven geworden. Hij wil de Heere volgen, de Heere kennen, de Heere liefhebben. De Heere navolgen, hem gehoorzamen. En als dat zo is, dan kun je niet zeggen, wat is nou zo erg om toch wat zonde te doen. En om toch maar wat in het verkeerde te wandelen. En toch maar niet zo precies te zijn. Dat kan niet, dan verloochent u de bekering. Dan bent u niet meer toegewijd aan de Heere. Dan stelt u zich niet in dienst van de Heere. Dat is een verloochening van wie u bent. Want u bent toch geworden, als u genade mag kennen, door tot een slaaf van de gerechtigheid. Een dienaar van de gerechtigheid. Dan kunt u niet meer de zonde zomaar doen. Want de zonde geeft pijn. En de zonde geeft spijt. En er komt frictie in het leven. En spanning en verdriet. Want u bent een dienaar van God geworden. De liefde van Christus heeft u gedrongen. Nou dient u de Heer in plaats van de duivel. Maar dan hoor ik iemand zeggen, nou ik vind dit allemaal maar wat overdreven gepraat. Eigenlijk geloof ik het ook niet. Ik heb geen meester. Ik ben vrij. Dominee, je kunt wel zeggen dat het zo is, maar ik ben vrij. En ik ben ook niet van plan een meester te nemen. Ik zal het zelf wel uitzoeken in mijn leven wat ik doe. Ik dien God niet, dat weet ik. En dan stem ik rustig toe. Maar het is ook niet zo dat ik een slaaf van de duivel ben. Het is niet zo dat ik een slaaf van de zonde ben. Ik ben niet goddeloos. Ik ben geen crimineel. Ik ben niet boosaardig. Ik ben niet gemeen. Ik ben een beschaafd mens. Ik ben vrij. Ik ben onafhankelijk. En ik laat mij niet zomaar wat gaan zeggen. Ik sta in de vrijheid van de mens. Paulus geeft hier antwoord op. In vers 19. Maar eerst zegt hij. Dat hij dat voorbeeld van het slaaf zijn toch maar wat ongelukkig voorbeeld vindt. Slaaf van God. Het woord slaaf heeft een negatief karakter. Negatief inlading. Hij verontschuldigt zich in vers 19. Hij zegt daar, ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid van uw vlees wil. Dus omdat u het niet goed begrijpt, om de zwakheid van uw vlees, van uw inzicht, gebruik ik nou zo'n kras, zo'n sterk voorbeeld. Maar het is eigenlijk helemaal geen goed voorbeeld. Ik spreek hier op menselijke wijze. Want ook al is het dat een mens die zonder God leeft, slaaf is van de zonde, toch zijn zij die de Heere dienen geen slaven meer. Zij staan in de vrijheid. Maar ik gebruik dit voorbeeld om jullie tegemoet te komen. Omdat jullie het anders niet begrijpen. Dus Paulus zegt dan dat wij niet vrij zijn, dat elk mens van nature een slaaf is van de zonde, maar door Gods genade worden mensen gemaakt tot dienaren van de gerechtigheid en leren zij te doen wat goed is. Een mens leeft volgens zijn natuur. Een natuur. Dus u zegt dat u vrij bent. U zegt dat u de zonde niet dient. U zegt dat u onafhankelijk bent. U leeft volgens uw natuur. En uw natuur, u kunt het draaien zoals u het wil, maar uw natuur is gebonden aan het verkeerde. Misschien geen uitbrekende zonde, maar dat is alleen maar dankzij Gods genade. Maar ook die kleine zonden in uw leven, dat u God niet dient, dat is uw natuur. Wanneer wij thuis een hond hebben en je zet dat hond, die hond een bak voor met lekkere vlees. En je zet naast die bak, zet je een ander bak met lekkere sla en met uien erin. En dan laat je die hond eten. Wat denk je dat die hond gaat eten? Hij gaat die vlees opeten. En als je dat nou 100 keer doet, 100 dagen achter elkaar, 100 dagen achter elkaar gaat die hond dat vlees eten en hij eet echt niet dat sla met die uien erin. Dat eet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Wij eten het wel. Waarom doet die hond dat niet? Het is zijn aard. Het is zijn natuur. Zo zit zo'n beest in elkaar. En zo zitten wij ook zo in elkaar, dat wij steeds het verkeerde zoeken. Dat wij dienen van nature de zonde, de ongerechtigheid. We zijn geneigd God en onze naaste te haten. We hebben zelfliefde in plaats van naastenliefde. We willen onszelf profileren, ons eigen wil doordrukken. In plaats van te buigen voor de Heere. Dan kunnen we wel zeggen dat we vrij zijn. We kunnen wel zeggen, ik ben geen slaaf, maar u liegt. Want u bent het wel. U verbeeldt uzelf dat u vrij bent. Maar u bent gebonden. En dat kunt u ook merken. Hoe dan? Doordat u luistert naar uw meester. Stel u voor een slavenmarkt in het oude Rome. En er staat daar zo'n sterke, stoere slaaf. En hij zegt tegen, ik ben vrij. Hij moet verkocht worden. Hij staat op de slavenmarkt, maar ik ben vrij. Nee hoor, ik ben sterk, onafhankelijk. Niemand doet mij wat. Nu staat er zo'n tijdje te kijken naar die slaaf. En dan komt aan de andere kant van de weg komt een rijke meneer aan. En die zegt, kom, we gaan naar huis. Onmiddellijk staat die man op, die slaaf, en die loopt achter die rijke man aan. Dan weet u precies wie zijn meester is. En als nou de duivel dingen tegen ons zegt, wees maar onverschillig. Lees nou niet in je Bijbel. Hou maar op met bidden. En geef niks om hem. Geef maar een grote mond. En steeds luister je. Wie is jouw meester? Naar wie luister jij? Ben je misschien nog een slaaf van de vorst der duisternis? Dat is je natuur om naar hem te luisteren. Het gaat er niet om wie u zegt dat uw meester is. Maar het gaat erom wie werkelijk uw meester is, naar wie u luistert. En als je makkelijk in de zonde valt en makkelijk verkeerde dingen zegt en doet en denkt en aan de hand houdt en niet wil opgeven en je verzet, wie luister je dan naar? Wie is jouw, uw meester? Dat is het eerste wat apostel Paulus naar voren brengt. Het tweede is de versen 19 tot en met 23. Voor wie leeft u? Voor wie leeft u? Aan wie stelt u uzelf als een slaaf? Er zijn dus twee mogelijke manieren om te leven. En we kunnen maar één van beide meesters volgen. We kunnen geen twee heren dienen. Elk meester eist gehoorzaamheid. De duivel wil niet dat u naar de kerk gaat. Hij wil ook niet dat u in de Bijbel leest. Hij wil niet dat u uw hart openstelt voor de Heere. Hij wil niet dat u gaat nadenken over wie de Heere is. En over hoe u, waar je mee bezig bent in je leven. Hij wil je in een andere richting leiden. In welke richting? De weg van de zonde. En waar komt dat op uit? Dat mondt uit in de dood. Dat mondt uit in de eeuwige dood. Wanneer u de Heere Jezus hebt leren kennen in uw leven, hoe was het voor die tijd? Weet u het nog? Toen u nog zonder hoop was, zonder troost, zonder vrede. Toen u uw leven stelde, uw leden stelde tot slaven van de ongerechtigheid en de onreinheid. Voordat u nog aangenomen werd als een kind van God, hoe was het toen met u? Weet u het misschien heel bewust? Sommigen van ons weten dat heel bewust. Niet al Gods kinderen weten dat zo precies bewust. Of ook niet in die sterke mate. Dat ligt ook aan de leiding van de Heer in hun leven. Hoe ze tot verandering komen. Maar toen u de vrede met de Heer niet kende, hoe was het toen met u? U had geen rust. U had geen ware vreugde. En toen u leefde in de zonde en u dat bewust weet, u ziet daarop terug. Hoe was dat toen? Was dat toen fijn? Was u blij dat u allerlei zonden gedaan hebt? Geeft het u vreugde wat u gedaan hebt vroeger toen u de Heere niet kende? Dat u zei, dat was toch een prachtige tijd? Dat was toch mooi? Dat je het wilt onthouden? Toen ik geen christen was, toen ik voor mezelf leefde, was dat mooi. U zei, nee, het was afschuwelijk. U schaamt zich ervoor. U was op weg naar de dood. U luisterde naar de duivel, een monster. Het was verschrikkelijk. U weet heel goed hoe afschuwelijk het was om een slaaf van de zonde te zijn. En u schaamt zich ervoor als u daaraan terugdenkt hoe leeg u ging door het leven. En u vindt het vreselijk om te denken aan de mensen tegen wie u gezondigd hebt. Mensen die u pijn aangedaan hebt. En wat voor vrucht had u daarvan, vraagt Paulus. U had alleen maar schaamte. Zou u terug willen naar dat leven? Wilt u maar in de zonde leven? En maar teruggaan in dat oude leven waar u zich nou voor schaamt? Om maar wat slap en wat toegefelijk te leven? Wilt u teruggaan naar dat leven? Uw nieuwe meester is zo anders. U bent van de zonde vrijgemaakt. U bent een dienstknecht van God geworden. U hebt ervaren dat zijn juk zacht het is en dat zijn last licht is. Hij heeft u gerechtvaardigd door het geloof. En u bent verlost van die slavernij van de zonde. Nu bent u een dienaar van God geworden. Hij is in uw leven gekomen. En u staat in de vrijheid, vrijgekocht. Er is heling in uw leven. Nu heb je echte vrienden. Nu heb je echte vreugde. Nu ervaar je echte plezier. Nu heb je het goede gevonden. U bent vergeven. En u wordt geleid in een nieuw leven van gehoorzaamheid en toewijding aan de Heere. En uw toekomst, daar is nu de hemel. Het is de heerlijkheid. Wilt u werkelijk weer luisteren naar de duivel? Wilt u werkelijk de zonde weer blijven doen? En maar wat gemakkelijk, toegefelijk daarin doen? Zullen we... Dat kan niet. Ik wil niet meer luisteren naar de zonde en naar de duivel. Dat was afschuwelijk. Hij is vijand nummer 1 geworden voor mij. En daarbij komt nog dit. Dat zegt de apostel Paulus hier heel duidelijk. De meester die u dient, wie het ook is, laat u nooit stilstaan. Als u de duivel dient, dan blijft u niet stilstaan. En als u de Heere mag dienen door genade, dan blijft u ook niet stilstaan. Het leven is in feite een lopende band. En die lopende band gaat alsmaar verder, draait maar door, gaat maar verder. U wordt steeds verder meegeleid. Vers 19. Daar staat u uw leden dienstbaar laat zijn van de ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Dat betekent als u luistert naar de duivel en u die zonden doet, die kleine zonden zoals wij dat noemen, daar komen andere zonden uit voort. Daar vloeien meerdere zonden uit voort. En de duivel wil u steeds verder leiden, zodat u ergere zonden doet, groffere zonden gaat doen. Zo wil de duivel een mens leiden, zo leidt hij een mens. Het gaat van kwaad tot erger. Wanneer u de duivel gehoorzaamt, dan leidt hij u verder op die weg van de ongerechtigheid. Er vindt een morele achteruitgang plaats. Het wordt erger, het wordt erger, het wordt alleen maar erger. U denkt misschien, oh, dat gebeurt niet bij mij. Nee, dat gebeurt niet bij mij. Net als die jongen die zichzelf de eerste injectie geeft. Nou, ik word niet verslaafd hoor. Ik lig echt niet straks in de goot hoor. Helemaal niet. Ik wil het gewoon een keer proberen. Het schijnt zo mooi te zijn. Dus dan probeer ik dat, maar ik word echt niet verslaafd. En na één keer kun je al hooked zijn. Verslaafd. Als u tegen de verloren zoon gezegd had toen hij uit huis ging: jongen, waar ben je mee bezig? Als jij op deze weg gaat, dan kom je straks bij de varkens terecht. Oh, wel nee, man. Ik heb een zak vol geld. Nee, het komt mooi voor elkaar. Satan heeft één doel. Van kwaad tot erger. En dan wordt u een duivel. In de hel. Dat wilde Satan. Het is een proces. En daarom, jonge mensen, jullie moeten de Heere Jezus leren kennen in je jeugd. Je moet op je knieën voor de Heere liggen en zeggen: Heere, maak mij uw wegen bekend door uw woord en geest. Je moet de Heere achterna gaan roepen en de Heere zal je verhoren. En je moet het onderzoeken in de schrift wat de Heere zegt. Je zult niet alles begrijpen, dat hoeft ook niet. Je hoeft niet alles op één dag te begrijpen. Daar heb je hopelijk nog 60 of 80 jaar de tijd voor. Maar je moet nu in je jonge leven de Heere leren kennen. Dat Hij je bestuurt en regeert. En dat je verlost wordt van die duivel die alleen maar van kwaad tot erger wil laten voorgaan. Ach, wat maakt het toch uit, jongens, als je je lichaam toch geeft. Hoeveel zijn die weg opgegaan? Van de vrije seksuele moraal. Ach, iedereen doet het toch. Maar je gaat van kwaad tot erger. En het loopt uit op tranen en ellende en verdriet. Ja, nog erger. Eeuwige spijt. Tandengeknars. Daar loopt erop uit. Geween. Daarom nu. Nu is de tijd. Zoek hem. En leef. De zonde gaat steeds verder en je kunt er niet tegenop. Hij moet in je leven komen. Dan verandert het. Dan verandert alles. Dan gaan de ogen open. Dan zeg je: Heere, het is waar. Uw dienst is een liefdesdienst. En dan ga je de psalmen lezen. Staat dat daar? Het is zo waar. Zo ver het oosten is van het westen. Barmhartig en genadig is de Heer. Kijk, dan ga je het beleven. Dan ga je het zien. Dan word je voortgestuwd door je nieuwe meester met zijn liefde. Want die nieuwe meester is zo anders. Zijn dienst is een dienst van liefde. Hij leert zijn kinderen te wandelen in de liefde. Hij zorgt voor hen. En het doel van de Heer is om zijn kind al beter te maken. Totdat ze straks zonder zonde in de heerlijkheid, in het eeuwige licht, bij hem zullen zijn. Want wanneer je de Heer in je leven werkt, vers 19, alzo stelt nu uw leven leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Ook dat is een lopende band, maar dat gaat de andere kant uit. Dat gaat naar het goede toe. Dan reinigt de Heer je leven van ongerechtigheid. En dan, dan neemt hij je voor zijn rekening. En dan gaat hij je leven schoonmaken. En hij zegt, dit moet eruit. En daar mag je nou niet meer over nadenken. En je moet je richten op het woord en op dit. En zo wordt je leven wordt anders. En dat leert de Heer je door zijn liefde. En dat leert de Heer je ook door de beproevingen en de bestrijdingen die er komen. Waardoor je meer geoefend en gestaald wordt, zoals een soldaat getraind wordt door de moeite heen. En hij komt er sterker uit dan dat hij er eerst in kwam. En zo is het ook geestelijk. En zo gaat de Heer een mens heiligen en louteren en toewijden aan zijn dienst. En dan ga je toenemen in de kennis van de Heer Jezus. Want dan krijg je een honger en een dorst om hem meer te kennen en hem lief te hebben. En zo wordt een kind van God al meer gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus. En het wordt mooier. En het wordt heerlijker. En het is een groei in het geloof, in de liefde en in de zelfkennis. Totdat de dag aanbreekt dat ze zullen zijn gelijk de engelen in de hemel. Van gerechtigheid tot heiligmaking. Welke meester wil jij volgen? Wil je echt blijven spelen met de zonde? Wil je echt je kostbare tijd gaan verdoen? Met allerlei onbenulligheden. En dat je geen tijd neemt om de Heere te zoeken. Wil je maar toegeven aan de zonde? Het loopt uit, zegt vers 23... op de dood. De dood in absolute zin. Want de bezoldiging der zonde, dat betekent het loon. Het loon op de zonde is de dood. Dat is de eeuwige dood. Dat is de hel. Dat is een rechtvaardige straf. Om eeuwig bij God verstoten te worden. In duisternis. Geen licht, geen druppel om de tong te verkoelen. En de duivel wil je daar brengen. Hij zegt misschien nu tegen je, ach luister maar niet naar. Luister niet. Denk aan iets anders. Weet je nog van gisteren? Hij wil je afleiden. Hij wil je bedriegen. En hij laat je het zien wanneer het te laat is. De nazi's in de Tweede Wereldoorlog hebben miljoenen Joden bedrogen. Bedrogen. We gaan naar een doorgangskamp en we gaan ergens anders heen, daar gaan we werken. Oh, je moet je eerst gaan douchen. En toen zagen ze het. Te laat. Puur duivels. En zo bedriegt de duivel miljoenen mensen. Als ze het wisten waar ze naartoe gingen, dan zouden ze roepen tot de God van hemel en aarde om redding en verlossing. Maar ze geloven de leugen en ze dansen maar verder en ze lachen maar verder op die weg. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Dat is de vrije gave van God. De zonde heeft een loon. De dood. Maar de Heer Jezus geeft genade. Genadegave van het eeuwige leven. En zo, gemeente, is er een weg naar de hel en is er een weg naar de hemel. De weg naar de hemel is Christus. En de weg naar de hel zijn alle andere geloven, alle andere filosofieën en alles wat een mens ook geloven wil buiten Christus. En zo zien we hier in vers 23 de keuze die ons gesteld wordt. Het is het dienen van de zonde of het is God dienen. De Heere komt tot ons met het leven. Hij wil dat u en jij leeft en dat u niet sterft. Ook al zit u achter die bergketen van grote zonde, er is verlossing bij hem. Het wordt u verkondigd. Hij maakt zalig. Hij verlost. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. En ook al is er een berg van schuld tussen u en de Heere, als u nou het geloof hebt van een mosterdzaad, dan wordt die hele bergketen opgetild en weggeworpen in de zee. Geloof als een mosterdzaad. Wat is dat? Het is roepen, roepen uit de nood tot die God die kan behouden, die kan redden. De weg is uzelf voor te stellen aan de Heere in overgave aan hem, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offer. Amen. Zullen wij zingen Psalm 25, het tweede vers. Zullen wij danken en bidden? Heerlijke majesteit, u zij de dank en de lof voor uw heilig woord, dat u zich over ons bekommert, dat u tot ons afdaalt, dat u ons roept, dat u ons nodigt, dat u ons gebiedt om het leven bij u te zoeken en te vinden. Heere, dank u voor dit kostbare evangelie. Dank u voor de macht en de majesteit van uw Heilige Geest, waardoor mensen omgezet worden. Wij bidden u naar uw vrijmachtige genade, of u wilt werken ook in onze gemeente, of u het geestelijke leven wilt schenken, dat die oude meester, die tiran, wordt afgezworen en dat er gesmeekt en geroepen wordt tot u in ons leven, opdat wij leven voor u van gerechtigheid tot heiligmaking. Heere, o werk in onze harten, bedouw ons met uw Heilige Geest. Werk in het opgroeiend geslacht, dat ze jong leren u te vrezen. Heere, ontferm u over ons. Onze ogen zijn op u. Wij kunnen niets en wij zullen niets. Het is enkel uw werk. Heere, wees ons genadig. Bezoek ons met uw heil. Werk met uw geest en genade krachtig. Tot eer van uw naam. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 66, de versen 8 en 10. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.